Ik ben Laila, geboren in Afghanistan en getogen in Nederland. Met mijn man Tom heb ik het regelmatig over onderwerpen zoals de economie, identiteit, maar ook de grootste zorgen die we als bevolking hebben. In dit seizoen van 10 afleveringen nodig ik elke week een gastspreker uit en behandelen we een aan Nederland gerelateerd onderwerp. Welkom bij Nederkast, ga mee op reis en laten we Nederland samen ontdekken. Joehoe, Tom. Ik heb een verrassing voor je. Tom. Ik heb een verrassing voor je. Kijk.
Wat
dan? We gaan voor een stukje opnemen.
Kom maar aan.
Ik dacht, ik verras jou een keer.
Als je niet met wat leukers kunnen doen.
Hoezo, dit is leuk. Nou, Tom. Welkom, fijn, fijn dat je er bent. Fijn dat je alleen voor jezelf drinken hebt ingeschonken.
Ja, ik wist niet dat je ook wilde.
Okay,
wil je wat,
Tom,
of niet? Zal ik het voor je inschenken?
Nee, bedankt. Tom, ik ga vandaag naar Albert-Jan Kruijter. En ik ga het hebben over ons fantastisch systeem. Je weet dat ik een enorme Nederland-fan ben. En het Nederlands stelsel en het hele systeem werkt voor heel veel mensen. En voor sommige mensen niet. En daar ga ik het met Albert-Jan Kruijter over hebben.
Oké.
Begrijp je dat?
Nee, ja, ik zou wel meer toelichting kunnen gebruiken, ja.
Nou ja, Albert-Jan Kruijter doet onderzoek naar mensen die vastkomen te zitten in bureaucratische systemen. En hij ontwikkelt daar ook oplossingen voor. Dus stel dat jij van meerdere potjes van de overheid gebruik maakt, dan kan je daar best nog wel eens vast in komen te zitten. En voor die mensen, daar biedt hij dus een luisterend oor, maar ook een oplossing voor.
Oké.
Bijzonder, hè?
Ja.
Fijn dat dit soort mensen er zijn.
Dit is vooral voor toepassing bijvoorbeeld voor mensen die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met de toeslagenaffaire, of niet?
Onder andere dat soort mensen, inderdaad. Want hij doet het trouwens ook niet alleen. Hij is de oprichter van het Instituut voor Publieke Waarden. En hij houdt zich dus met een heel team van mensen hiermee bezig. En ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat nou vooral juridische mensen zijn, hè? Dat ze een soort van loopholes proberen te zoeken, of hoe dat in zijn werking gaat. Dat ga ik in ieder geval aan hem vragen.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, moet ik ook nog een vraag namens jou stellen?
Nee, denk ik.
Oké. <Okay. laughs>
Ik luister gewoon je podcastaflevering, dan worden al mijn vragen beantwoord.
Ja, fijne dag. Albert-Jan, fijn dat je hier tijd voor vrij hebt gemaakt.
Ja, doe
Laat ik meteen met de deur in huis vallen. Instituut voor Publieke Waarden. Ik had er nog nooit van gehoord. Kan je uitleggen wat jullie doen?
Ja, we bestaan sinds 2010. En wij
24
zijn
jaar.
Nou, 14. 2014 jaar. Ja, maar ook al vrij lang, hoor. En wij zijn een actieonderzoeksinstituut. En dat betekent dat we de ene helft van de week lossen we praktische problemen op. Vooral voor mensen die vastlopen in allerlei bureaucratische systemen. Dat kan maar de jeugdbescherming zijn, dat kan in de schuldhulpverlening zijn, dat kan in allerlei uitkeringen zijn. Maar het kan ook zijn rondom het verduurzamen van je huis. Of als je een boer bent die uitgekocht moet worden. Als je op allerlei manieren vastloopt in die bureaucratie. Dus we zijn echt een bureaucratieverbeteraar.
Ja.
En de andere helft van de week maken we op basis van al die oplossingen analyses van hoe kunnen we het systeem verbeteren.
Oh, wat goed.
Dus we doen eigenlijk, wij noemen het actie en onderzoek.
Ja.
En de actiekant is, we lossen dingen op. En de onderzoekskant is, hoe kunnen we het structureel oplossen.
Ja. En werken jullie dan ook heel veel samen met de overheid, met politieke partijen? Met
gemeenten,
ja.
Grote steden, provincies, verzekeraars, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders, GGZ-instellingen, maatschappelijke opvang. Heel veel maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven, vrijwilligersinitiatieven.
En hoe weten mensen jullie te vinden en hoe komen ze überhaupt bij jullie? Ik had nog nooit van jullie gehoord. Is dat dan iets goeds?
We zijn wel echt begonnen met wat beleidsmakers vaak multiprobleemgezinnen noemen. Dat zijn gezinnen die meer problemen hebben dan ze eigenlijk zelf nog kunnen oplossen.
Die dus bijvoorbeeld en in de schuldsanering zitten en
ja, Je hebt huurschulden, je bent een alleenstaande moeder met twee kinderen en daar heb je geen geld meer om eten voor ze te kopen. Je krijgt jeugdzorg over de vloer. Misschien had je net een baan op een nulurencontract zodat je niet meer kan werken. Je krijgt zelf psychische problemen, je raakt in de stress. Dus dat dondert eigenlijk allemaal over elkaar heen.
Ja.
Maar wij zijn geen hulpverleners, dus wij geven geen opvoedondersteuning of psychische begeleiding. Wij weten toevallig, en door de jaren steeds meer, veel van bureaucratie.
Ja.
Of toevallig hebben we best wel ons best voor gedaan. Omdat we denken dat al die systemen en wetten en regels en financieringstromen, indicaties, daar heeft eigenlijk niemand overzicht meer over. En als jij meerdere problemen hebt, wordt dat systeem een van je grootste problemen. En daar... Omdat wij dat systeem willen veranderen, vinden we dus prettig om mensen verder te helpen vanuit hun perspectief. Maar is tegelijkertijd voor ons een hele mooie manier om vanuit het perspectief van mensen dat systeem te bestuderen en hoe dat beter kan.
Ja. Is het probleem dus eigenlijk voornamelijk dat de schakel tussen die instanties mist? Hè? Dus mensen die met meerdere instanties te maken hebben, dat er niet een schakel tussen die instanties is? Of is het probleem dat er zoveel regels zijn, dat het zo bureaucratisch is ingesteld, dat er geen oplossingen zijn voor bepaalde problemen?
Nou, het is eigenlijk beide.
Oké. Okay.
Dus... Nou, laten we in Den Haag beginnen.
Okay.
Daar heb je een ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Je hebt een ministerie van VWS voor Gezondheid. Je hebt een ministerie voor Sociale Zaken. Je hebt een ministerie voor Justitie. Je hebt een ministerie voor Binnenlandse Zaken.
Ja.
En al die ministeries hanteren weer verschillende wetten die ze uitvoeren. Dus VWS heeft de WMO voor maatschappelijke ondersteuning. De jeugdwet voor de jeugdzorg. De ZVW voor de zorgverzekeringswet. En de wet langdurige zorg. Voor bijvoorbeeld de ouderenzorg. Ja. Maar SZW, de inkomenskant, heeft de participatiewet voor een uitkering. Die heeft de WIA, voor als je arbeidsongeschikt bent. Die denkt nou over de schuldhulpverlening. En zo hebben al die partijen en verschillende financiële middelen en verschillende wetten.
Ja.
En als je dan helemaal...
Maakt het best ingewikkeld.
Dat maakt het heel ingewikkeld.
Ja.
Ja. En dan hebben ze ook nog verschillende manieren van verantwoording afleggen over het geld. En je hebt ook nog weer binnen die verschillende domeinen heb je ook nog weer verschillende toezichthouders en verschillende handhavers. Dus als jij gemiddeld 5 of 6 problemen hebt, kan het maar zo dat je 15 tot 20 verschillende partijen over de vloer krijgt.
Zo. En die weten communiceren vaak... misschien ook niet even snel met elkaar.
Nee, en sommigen komen echt bij jou achter de voordeur.
Ja.
Een opvoedondersteuner bijvoorbeeld.
Ja.
Maar anderen, het UWV of de Belastingdienst, die zitten vaak achter een telefoonlijn in een, in een kantoor.
Nou, is het zo dat er natuurlijk regels nodig zijn, hè, om orde te scheppen. En dat voor, ja, ik weet niet, weet jij een percentage voor hoeveel procent van de bevolking het eigenlijk goed loopt en hoeveel procent dus extra hulp nodig heeft? Die vastlopen in de bureaucratie.
Ja, want er zijn een heleboel verschillende getallen over. De volkswijsheid, dat noemen we dan vaak 80-20. Het is eigenlijk gewoon het Pareto optimum. Ja. Dus voor 80% van de mensen werkt het systeem eigenlijk heel goed.
Ja.
Dat zien wij ook wel.
Ja.
Jij zei bijvoorbeeld, ik heb nog nooit met jullie te maken gehad. Ja. Nou, dan werkt het systeem waarschijnlijk voor jou redelijk goed.
Ja.
En voor 20% van de mensen werkt het systeem niet.
Ja.
En voor ongeveer de helft daarvan produceert het systeem meer schade dan dat het goed doet.
Zo.
En voor die andere helft is het gewoon een beetje, lost niks op, maar het wordt er ook niet slechter van.
Heftig. En kun je gevallen opnoemen die jou het meest zijn bijgebleven in die gevallen waarbij het systeem meer schade doet dan dat het goed doet?
Nou ja, heel simpel. Via de ene wet moet je sparen en een buffer opbouwen. Mm-hmm. En via diezelfde wet, participatiewet, mag je niet te veel vermogen hebben, want dan pas je weer niet in die regeling. En er zijn er natuurlijk ontzettend veel van als die problemen culmineren. Dus het eerste huishouden waar ik ooit bij betrokken was, die dreigde afgesloten te worden van gas, water en licht.
Mm-hmm.
En dat zou betekenen dat ze een koude winter tegemoet gingen.
Mm-hmm.
Die hadden bijzondere bijstand gekregen van de gemeente om een babykamer in te richten, want er kwam een klein kindje aan.
Oh.
Dat soort dingen is allemaal supergoed geregeld in Nederland. Daar kun je gewoon geld voor krijgen. En tegelijkertijd hadden ze van hun gezinsvoogden, want er stond een aantal kinderen onder toezicht, gehoord, jullie moeten wel een beetje beter je best gaan doen. En de jeugdhulpverlening zei dat ook. Want jullie moeten echt prioriteit voor je kinderen gaan stellen. Mm-hmm. Dus die meneer had van het geld voor dat babykamertje winterjasjes voor die kinderen gekocht.
Ja.
Om te laten zien, het is straks koud in huis en ze krijgen winterjasjes aan. En hij was ook nog zo eerlijk om de bonnetjes van die winterjassen naar die gemeente te sturen. Maar,
dat budget is dus anders gebruikt.
Ja, in de beschikking stond, dit is een babykamer.
Ja.
En ze zeiden, ja, hij heeft er wat anders van gekocht. Dus dat is fraude. En dan moet je dat hele bedrag weer terugbetalen, omdat het een fraudeschuld is. Mm. Kun je daar niet mee in de schuldsanering. Dus dat tuimelde allemaal over elkaar heen. En zo zie je dat nog niet eens zozeer die verschillende wet- en regelgeving tegenstrijdig is. Mm-hmm. Maar de prioriteiten en de doelstellingen van de verschillende partijen die bij zo'n huishouden betrokken zijn. Dus die ene zegt, kinderen heeft absolute prioriteit. En de ander zegt, de rechtmatigheid van de beschikking heeft absolute prioriteit. En een derde zegt, gas afsluiten heeft absolute prioriteit.
Yeah.
En die verschillende interventies,
yeah,
die kunnen haaks op elkaar staan. Terwijl ja, als je even uitzoomt en naar het juridische kader kijkt, er altijd wel uitkomt.
Ja, yeah, wel hartbrekend zo'n verhaal, vind ik.
Ja, maar dit gebeurt iedere dag.
En maar moet je nagaan dat we vooralsnog in een van de landen leven waar het allerbeste is geregeld. Dat er dus gewoon genoeg landen zijn waarbij het veel slechter eraan toe gaat.
Ja, ik heb 2 jaar in India gewoond.
Mm-hmm.
Daar kom je wel, ga je Nederland wel weer waarderen om bepaalde,
ja, om bepaalde ondanks redenen. De bureaucratie en de wet en regelgeving. Ja,
maar het is wel zo dat heel veel van dit soort praktijk wordt eigenlijk niet goed gezien.
Mm-hmm.
Dus nu is er wel natuurlijk veel nieuws over het toeslagenschandaal en dat type casuïstiek.
Ja.
Maar bijvoorbeeld de combinatie van schulden, armoede, volwassen GGZ en kinderen onder toezicht. Ja. Hoe vaak dat in Nederland voorkomt,
dat
komt niet terug in de data.
Dat hoe zou je dat niet landelijk oplossen?
Nou, ten eerste door dit te gaan onderzoeken.
Okay.
En dan hoef je, en dan gaan mensen misschien denken, ja, maar dan moeten we persoonsgegevens delen en het zijn medische dossiers. Nee, je kan dit best wel. Je zou eerst eens kunnen beginnen. Wat is nou die stapeling van die problematiek?
Ja.
En er zijn wel wat kleine stapelingsmonitors, noemen ze dat. Maar je zou dat bijvoorbeeld ook op wijkniveau kunnen doen. Want er zijn wijken en gebieden in Nederland, wordt ook steeds meer bekend, waar mensen 7 jaar eerder doodgaan en 15 jaar langer gezondheid leveren. En daar zou je nog veel dieper in kunnen kijken. Dus hoeveel procent van de kinderen die opvoedondersteuning of een jeugdbeschermingsmaatregel krijgen, wonen nu in gezinnen die stelselmatig onder de armoedegrens leven? Want wat wij weten is dat een onder toezichtstelling, zeker een uithuisplaatsing, is 3 tot 4 keer zo hoog als een bijstandsuitkering. En als armoede het probleem is, dan is het misschien handiger om iets aan de financiële positie te doen, dan eigenlijk een soort symptoombestrijding te doen. Dus het bekendmaken.
Ja. In kaart brengen.
In kaart brengen.
Ja.
En wij krijgen die gesprekken natuurlijk ook. Ja, maar de mensen hebben zelf schulden gemaakt. Of moeten ze maar gaan werken. Of nou, dat type
opmerkingen.
Ja, maar die moraal is niet gratis.
Nee.
Dus het huishouden waar ik het net over had, kostte per jaar €267.000 aan hulp. Terwijl ze €70-80 hadden per week om rond te komen met 7 kinderen. Dat is de verhouding.
Als je het zo stelt, dan klopt er iets niet, toch?
Nee, als je dat landelijk extrapoleert.
Ja.
En wat wij zien als je interveneert.
Ja.
Dus de eerste 1000 huishoudens die we met die doorbraakmethode, zoals die nu heet, hebben geholpen. Die hebben na het plan wat we met hun gemaakt hebben en de doorbraak die we met hun gerealiseerd hebben, in het jaar daarna tussen de 16 en 18 miljoen euro aan zorg die geïndiceerd was, niet gebruikt.
Zo.
Doordat je iets doet aan die bestaanszekerheid. Ja.
Hoeveel huishoudens per jaar helpen jullie?
Nou, dat verschilt een beetje. Dat ligt
ongeveer.
Ja, dat ligt meestal tussen de 300 en 400. Maar we zijn nu last resort, zou je kunnen zeggen, voor de ouders uit die slachtoffer zijn van een toeslagenschandaal.
Ja.
En die opnieuw in hun herstel vastlopen.
Ja.
En daar hebben we de afgelopen 2 jaar ongeveer 800 van geholpen.
Zo. Maar jullie hebben dus geld nodig om die huishoudens te helpen ook, toch?
Ja.
Hoe komen jullie aan het geld?
Soms van filantropen. Ja. Er zijn een heleboel goede, interessante, fijne stichtingen in Nederland en fondsen. En die sponsoren ons veelvuldig. Maar als wij bijvoorbeeld voor gemeenten of verzekeraars, als we daarmee werken, dan stellen we dit vaak als voorwaarde. Dan zeggen we, ja, wij kunnen dit goed gaan doen. Maar dan willen wij een bepaald bedrag per huishouden waar we direct mee kunnen handelen. Ja. Of we willen dat jullie 50.000 euro in de pot stoppen, waar we direct mee kunnen interveneren.
En dat doen ze dan ook?
Ja, dat noemen wij bureaucratievrij geld.
Oké.
Dus onze analyse is dat eigenlijk die wet en regelgeving helemaal niet zo in de weg zit. Ja. Wat in de weg zit zijn alle verschillende financieringspotjes. Dat gaat over wie moet er betalen.
Ja.
En als je altijd geld in één pot stopt en zegt, nou ja, het is toch allemaal opgebracht door de belastingbetaler.
Ja.
Zullen we het ook namens die belastingbetaler of premiebetaler ontschot uitgeven? Dan kun je heel snel handelen. En zowel verzekeraar als gemeente zijn er steeds meer toe bereid.
Oh, wat mooi. Ja, die wil natuurlijk ook tot een oplossing komen.
Ja.
Waarom ben je hiermee gestart? Wilde je iets goeds doen voor de mensheid? Wat is de reden geweest dat je dit bent gaan doen?
Nou, ik vind de mensheid nogal ontzettende abstractie. Het is altijd leuk om iets goeds voor mensen te doen.
Ja.
Of voor een mens. Of voor een medemens. Maar wat voor mij ook echt een drive is, is ik ben bestuurskundige.
Mm-hmm.
En ik zie dat die systemen niet goed functioneren voor de mensen die systemen het hardste nodig hebben.
Ja. Maar waarom wil je dat voor die mensen verbeteren?
Omdat ik vind dat een overheid die drijft op een grondwet met sociale grondrechten, mm-hmm, dat die in ieder geval zijn best moet doen om die sociale grondrechten te verwezenlijken.
Ja. Maar waarom vind je dat belangrijk?
Nou, dat vind ik om twee redenen belangrijk. Ten eerste politiek-filosofisch. Dus ik vind een overheid die onrechtmatig en willekeurig handelt.
Mm-hmm.
En met willekeurig bedoel ik dat je vanuit 16 publiek gefinancierde potjes totaal tegenstrijdig interveneert in zo'n gezin. Dat noemen wij willekeur. En we hebben de rechtsstaat ooit bedacht om dat te voorkomen.
Mm-hmm.
Dus ik vind een overheid die toegerust is met een geweldsmonopolie,
mm-hmm,
maken we het even wat groter.
Ja.
Ik vind dat die super zorgvuldig moet zijn hoe die achter en voor binnenkomt en wat hij dat doet.
Mm-hmm.
Dus dat wil ik een beetje op rechtsfilosofisch, op politiek filosofisch niveau herstellen.
Mm-hmm.
Daarnaast vind ik dat ouders heel veel verantwoordelijkheid hebben, maar dat we ook heel veel kinderen zien die er niet voor kiezen om in een bepaald gezin geboren te worden. En ik vind dat je daar qua moraal van ze hebben het zelf over zich afgeroepen, je moet die kinderen niet uitvlakken. Dat is echt een groot probleem.
Dus je bent voor transparantie en rechtvaardigheid?
Nou, in ieder geval sociale rechtvaardigheid. En ik zie dat we dat in de vorige eeuw vooral als gelijkheid hebben vormgegeven.
Ja.
Maar ik zie dat we door dat gelijk behandelen van gelijke gevallen geen recht doen aan de mensen die niet gelijk zijn.
Ja, want die behandelen we ook als gelijke gevallen.
Ja, dat vind ik onrechtvaardiger dan het omgekeerde.
Helemaal mee eens.
Ja.
Ik heb nog wat vragen over het boek uitgegeven door Instituut voor Publieke Waarden, wat heet Mag Niet, Bestaat Niet.
Mag Niet, Bestaat Niet.
Ja. Ik vind hem heel erg kleurrijk, de kaft. Doorbreek defensieve routines, help mensen beter, staat erbij.
Ja.
Wat zijn defensieve routines?
Nou, toen wij begonnen met het werk te doen, en eigenlijk door gewoon bij mensen aan te bellen en te vragen, joh, waar maakt u allemaal gebruik van? En dan telden we het op en dan zeiden we, het is 63.000 euro, wat zou u er zelf eigenlijk mee doen?
Ja.
Dan komen mensen tot hele eenvoudige oplossingen. En omdat ze het zelf bedacht hebben, gaan ze er ook eerder achter staan. En vervolgens moesten we natuurlijk die oplossing met gemeente of verzekeraars of andere partijen gaan realiseren.
Ja.
En dan hoorden we vaak...
Mag niet.
Ja, eigenlijk drie dingen.
Okay.
Eén. Mag niet.
Ja.
Twee, wat kost dat dan niet? drie, kunnen ze dit wel?
Ja.
En dat hadden we zo vaak gehoord dat we dachten, hey, als ze dit toch altijd vragen, dan kunnen we dat van tevoren vast uitzoeken.
Ja.
Dus we dachten, nou, we willen nu, we hebben 2500 euro nodig om een fraudeschuld af te lossen waar je niet mee in de sanering kan.
Ja.
Nou, dan weten we al, dan zeggen ze mag niet.
Ja.
Dus we kunnen van tevoren vast uitzoeken
Of dat ook echt zo is.
Of dat ook echt zo is. Nou, ja. Misschien mag het van deze wet niet, maar misschien mag het vanuit deze wet wel. Misschien kunnen we het vanuit de jeugdwet doen, want er zijn kleine kinderen. Oh ja. En volgens wat kost dit wel niet? Ja. Nou, onze interventie is €2500. Daarmee voorkomen we €45.000 aan jeugdbescherming.
Ja.
Maar kunnen die mensen dit wel? Nou, we hebben met het huishouden gesproken en zij denken zelf dat ze het kunnen. En ze zeiden ook dat ze het nog nooit gevraagd was.
Ja.
Zullen we het eens proberen? Ja. Want de keerzijde is die €43.000.
Ja.
Dus in onze methode zit een afwegingskader waar we al onze doorbraken legitimeren op. Is het verboden?
Mm-hmm.
Wat kost het en wat levert het op?
Mm-hmm.
En stelt het huishouden nou in staat om weer meer regie over zijn of haar eigen leven te voeren? Zo wegen wij dat af.
Ja.
En als 3 keer ja is, dan...
Dan is het goed.
Dan is het goed. Nou, later ontdekten wij toen we Chris Argyris gingen lezen, een organisatiekundige, die zei... afwerend gedrag of conservatief gedrag in organisaties is vaak routinematig.
Ja.
Dus... Het is echt niet dat er iemand...
Onwil, maar het is gewoon omdat het altijd zo gedaan wordt.
Echt niet dat er iemand bij de gemeente Apeldoorn of Deventer of Zaandam of Leeuwarden of Utrecht zit. Die denkt, zo, nu ga ik eens lekker, lekker de wet. Dus daar leren wij van, dit soort opmerkingen mag niet. Of mag het eigenlijk wel, of het kost het wel niet. Dat is routinematig. Dus die mensen vragen dit eigenlijk helemaal niet met een intentie. Maar ze zeggen het de hele tijd tegen elkaar. En ze hebben het zo vaak tegen elkaar gezegd dat niemand... Het zijn retorische vragen geworden. En dat noemt hij defensieve routines. Namelijk, ze zorgen ervoor dat de organisatie niet iets anders gaan doen dan dat ze gewend zijn.
Ja.
En de kern van onze methode was dus heel goed berekenen wat kosten oplevert. Heel goed kijken of iets echt wel mag of niet.
Ja.
En heel goed onderbouwen waarom dit een goed idee is voor het huishouden. Namelijk dat we dat plan met u zelf ontwikkeld hebben.
Ja, tada, de doorbraakmethode.
Ja. Ja, en eigenlijk is dat een offensieve routine tegen al die defensieve routines. En het zijn er inmiddels veel meer. Het is ook, straks wil iedereen een anorexia hond. Of dan zeggen we, nou, volgens mij heeft niet iedereen anorexia. Hè, dus, of hoe kunnen we dan, hoe weten jullie nou zeker of het lukt?
Ja, nou, ja dat weet je nooit.
Dan zeggen wij, nou, we geven een paar 100 miljard in het land uit aan uitkeringen. Dan weet je ook niet zeker van of het lukt.
Ja.
We geven 110 miljard uit aan de zorg. Hoe weten we daar eigenlijk of het lukt? En we merkten dat als we dat gewoon heel rationeel gaan counteren, zeg maar. Dat mensen zeggen, ja, waarom vraag ik dit? Waarom vraag ik dit eigenlijk?
Ik kan me voorstellen dat defensief gedrag niet alleen dus in overheidsorganen zit, maar dat het ook gewoon in mensen zit. Terwijl je dit zegt, herken ik ook wel dat je soms op automatische piloot dingen zegt of doet.
Ja, en die...
Maar het is ook onmogelijk om overal bij stil te staan, toch?
Nou ja, dat is dus het hele punt. Hè? Dus die mag niet, bestaat niet, heet dat boekje. Dat mag niet, dat horen we echt verreweg het vaakst. Dus in dat boekje hebben we... Heel veel professionals hebben eigenlijk meegelopen en onderzocht hoe zij zelf probeerden om een doorbraak te realiseren voor mensen die ze hielpen. Nou, die kwamen gemiddeld 20 andere partijen tegen die ze moesten overtuigen. En die hoorden ook de hele tijd, mag niet, mag niet, mag niet, mag niet. Terwijl ook daar geen juridische grondslag voor is. Ja. Dus als jij zegt, ik wil wel, maar we hebben in ons team 15% ziekteverzuim en 10% vacatures. Ik heb de capaciteit niet.
Ja.
Dat vind ik een logisch antwoord.
Ja.
Maar zeg dan niet, mag niet. Nee. Alleen, het interessante is, als jij zegt, mag niet, zegt niemand, hoezo dan, waar staat dat dan?
Ja.
Toon dat eens aan, dan gaat iedereen verder met zijn werk. Dus het is een hele prettige manier.
Heel resoluut is dat ook.
Ja, het is heel resoluut. En de meeste mensen zijn geen jurist, dus die denken, nou, zullen we over nagedacht...
Als het niet mag, dan mag het niet.
Ja, zullen we over nagedacht hebben. En daar krijgt de wet dus een hele slechte naam van.
Ja.
Dus, want de wet praat niet terug. Ja. Dus nooit een wet die zegt, nou, van mij mag het wel. Hè? Dus, bovendien is het juridische spectrum een heerlijk stootkussen om al je eigen organisatorische onmacht op te projecteren. Ja. Dus jij kan zeggen, ja, het mag niet van de WMO. Of het mag niet van de jeugdwet. Nou, overigens mag bijna alles van de jeugdwet. Dus als je dat hoort. Maar je kan ook zeggen, mag niet van het ministerie. Nou, bij gemeente gaat iedereen dan ook weer achterover hangen. Terwijl nooit iemand uitzoekt...
Van wat staat er dan precies in?
Welke afdeling dan? Wie heeft dat dan gezegd?
Ja.
Dus het mag niet is een soort alomvattende defensieve routine geworden om dingen niet te doen, terwijl het vrij juridisch, organisatorisch, financieel vrij eenvoudig te omzeilen is.
Ja.
Ja.
Wat mooi. Ik denk ook gewoon een wijze les voor iedereen, ook in het bedrijfsleven, ook in allerlei structuren.
Ja, nou, wat je net zei, vond ik eigenlijk wel mooi dat je zei van ja, het is ook een maatschappelijk, of ik merk het aan mezelf ook. Dus die Weber die zei, bureaucratie is cultuur. Het is een cultuurvorm. Dus dat is interessant. Hij was socioloog, hè, dus hij dacht in termen van... Maar sommige landen hebben, of volkeren moet je eigenlijk zeggen, of culturen, hebben ook meer bureaucratie dan
andere
culturen. En Nederland heeft extreem veel bureaucratie.
Ja.
Dat zegt dus iets over onze cultuur.
Maar...
Dus wij hebben heel veel wetten en regeltjes.
Ja.
En we moppen er altijd op, maar we houden er blijkbaar ook van.
Maar ja, denk je? Want ik denk dat Nederlandse mensen vaak ook mensen zijn die juist het dialoog aangaan. En juist niet overal heel erg mee instemmen. Alleen maar omdat het hiërarchisch zo wordt gezegd. Snap je wat ik bedoel?
Ja.
Ik heb het idee dat we hiërarchie bijvoorbeeld weer totaal niet accepteren. En dat we altijd willen weten waarom niet.
Ja.
Ja.
Nou,
tegenstrijdig klinkt dat. Hè?
Ja, dat ook. En wie zei dat nou ook weer? Marx of Heinrich Heine of zo? Die zei, nou, als de revolutie is, moet je naar Nederland gaan, want dan mag je niet over het gras lopen. Dus Nederlands hebben wel weer heel veel met gezag.
Ja.
In tegenstelling tot andere landen. Maar wat wel interessant is, is dat, ik denk twee dingen. Ik heb het niet onderzocht, maar het is gewoon puur, laten we het als hypothese formuleren.
Ja.
1. Nederlanders houden ontzettend van uitzonderingen en maatwerk.
Mm-hmm.
Tot de buurman een mooiere uitzondering of mooie maatwerk krijgt. Ja. Dan willen we weer wat de buurman heeft.
Ja.
Nou, daar zit dus een zekere hypocrisie in, zou je kunnen zeggen. Ja. 2. Dus een variant op.
Is dat dus, we willen, bij het eerste zeg je dus eigenlijk, we willen gelijkheid. Tenzij ik het zelf beter heb. Dan maakt het niet zoveel
tenzij
uit.
Tenzij ik het zelf beter kan krijgen.
Ja.
En als ik het zelf beter kan krijgen en niet voor iedereen, vind ik dat ook goed.
Oké.
En daar hoort een beetje de juridische, maar het is een hypothese, en daar hoort de juridische implicatie bij. Nederlanders houden extreem van regels.
Mm-hmm.
Maar proberen zichzelf altijd als uitzondering te definiëren.
Mm-hmm.
Of vinden regels vooral voor de buurman.
Ja.
Hè, dus wel naar de gemeente bellen als de buren weer eens fout geparkeerd hebben. Maar als je zelf druk hebt, hem toch gewoon zo neerzetten. En als je die karakteristiek hebt, dus mensen die heel veel van regeltjes houden, maar zichzelf als uitzondering willen definiëren, heb je dus heel veel regeltjes nodig om al die uitzonderingen weer te... En dat is precies wat we in onze verzorgingsstaat zien, dat in al die gestandardiseerde wetten, of dat nou de WIA of de WAJONG, of overal zitten weer voor subcategorieën zitten weer uitzonderingen.
Ja.
Dus die standaarden die zijn eigenlijk zo ingewikkeld geworden, dat je er niet mee kan wat je met een standaard zou moeten, namelijk eenvoudig snel volume produceren. Dus Renier van Zutphen zegt dat mooi. Maatwerk is geen oplossing voor slecht beleid.
Nee.
Ik denk dan ook, slecht beleid biedt ook geen ruimte voor maatwerk.
Ja.
Maar Renier heeft wel gelijk als hij zegt, op het moment dat maatwerk een manier is om de breuklijn en de fouten in de standaarden niet te fixen, dan spannen we het paard achter de wagen. Daarom ben ik ook zo blij dat wij ontdekt hebben dat we eigenlijk helemaal geen maatwerk leveren, maar gewoon de standaarden goed toepassen. Want uiteindelijk gaat het erom om die standaarden goed te verbeteren en eindelijk eens zo formuleren dat we er met fatsoen de 21ste eeuw mee in kunnen.
Ja. Nou, ik ben in ieder geval blij dat er instanties zijn als deze, die mensen helpen die dat echt nodig hebben. Ik denk dat er niet een land kan zijn waarbij het zo ingedeeld is dat 100% van de mensen 100% geholpen zijn. Dat is denk ik heel moeilijk te bereiken. Maar het feit dat Nederland de mogelijkheid biedt en dat er instanties zijn die mensen helpen die het hardst ook nodig hebben, ja, dat toont ook weer aan in wat voor land we leven.
Ja, en het kan hier dus ook.
Ja, precies.
En aan de andere kant ben ik daar wel heel optimistisch over. Want We kunnen echt veel. En we zijn bureaucratisch ook echt heel erg goed.
Ja.
Als je kijkt naar de kwaliteit van onze sociale voorzieningen en woningbouwcoöperatie woningen en zorg en ziekenhuizen en onderwijs. En natuurlijk, als je de krant leest, denk je dat het allemaal gewoon een erg groot zwart gat aan donderen is op dit moment. Maar er gaat ook echt nog heel veel goed. En waar ik hoopvol over ben, als ik bijvoorbeeld dit gesprek zoals met jou 10 jaar geleden had gehad.
Ja.
Dan stonden mijn socials daarna vol met allemaal morele verwerpingen.
Ja.
Maar ik zit toch ook niet in de schulden. Ze kunnen toch gaan werken en moeten ze maar geen kinderen krijgen.
En tegenwoordig?
Tegenwoordig krijg ik heel veel reacties, maar ik ben benieuwd wat dit gaat doen. Krijg ik heel veel reacties als ja, eens, maar hoe?
Ja.
En ik ben heel optimistisch over dat verschil. Dus we hebben een land van koopmannen en dominees.
Mm-hmm.
En ingenieurs. En die koopmannen en die ingenieurs, die zijn altijd bezig met praktische vragen.
Ja.
Maar die dominees die zijn altijd bezig met morele vragen. Ja. En zolang je die morele weerstand nog hebt, van waarom zij wel en wij niet, en zo, daar kun je jarenlang over praten. En veranderkundig zijn we in Nederland altijd heel ver als er technische vragen worden gesteld. En die technische vragen, hoe moeten we de wet dan aanpassen? Hoe ziet zo'n lokale integrale verordening eruit? Hoe creëer je zo'n ontschotbudget? Kunnen we het niet revolverend maken? Hoe zetten we zo'n monitor erop? Die krijg ik steeds meer. En waar ik wel in geloof is dat we zeggen, nou ja, laten we gewoon accepteren dat wat we met elkaar bedacht hebben voor 20% niet werkt.
Ja.
Zullen we daar iets anders voor doen?
Ja.
Dan laten we de 80% intact, kun je veel verder digitaliseren.
En die 20% dat verbeteren we.
Nou ja, volgens mij hebben we in Nederland 40.000 wijkteamleden. Als je die mandateert met wat UWV, Sociale Verzekeringsbank, CHK, DUO, de Rijksuitvoeringsinstellingen nu mogen en kunnen, dan kunnen ze echt integraal werken. Dan ga je denk ik in heel eind komen. Maar dan moeten we wel accepteren dat we voor een bepaalde groep mensen iets bijzonders gaan doen.
Ja.
En de andere groep mensen gestandardiseerd gaan faciliteren.
Ja.
Ik denk dat dat kan.
Dat lijkt me een goede afsluiter. Overigens over je hypothese over in hoeverre we gelijkheid willen als bevolking. Moet je een keer misschien met Herman Vuistje over praten.
Oh,
Want die heeft er ook een interessante mening over. Hij heeft gezegd, althans als ik het me goed herinner, dat wij dus juist wel heel erg streven naar gelijkheid. En dat we het want hij is een socioloog, hè, en hij kijkt ook naar cultuurveranderingen. Dus misschien moet je daar eens een keer mee praten.
Superleuk.
Hij kan je daar mee helpen.
Superleuk. Ja, ik denk ook wel dat wij streven naar gelijkheid.
Ja.
Maar ook gelijke mate een uitzondering willen zijn op die gelijkheid.
Ja.
Dat denk ik. Ja.
Het blijft lastig.
Het blijft lastig, maar de eerste zin van Tolstoy's Anna Karenina, daar hou ik me altijd maar aan vast. Moet ik hem natuurlijk goed citeren, nu anders sta ik ook weer verlul. Maar die luidt, ieder gelukkig gezin is gelukkig op dezelfde manier. En alle ongelukkige gezinnen zijn op hun eigen manier ongelukkig. En ik geloof heel erg dat dat zo is. En als dat zo is, moet je alle gelukkige gezinnen ongeveer op dezelfde manier helpen. En allerlei ongelukkige gezinnen, daar moet je maatwerk voor leveren. Maar niet door voor hun een hogere participatiewet, uitkering voor anderen niet. Maar dat hele doorgeslagen systeem van 23 verschillende partijen, even pas op de plaats en kijken wat er nodig is.
Ja.
En dat doorbreken. En dat, ik geloof dat we uiteindelijk wel, als die 50.000 wijkteamleden nou allemaal 2 van die doorbraakplannen maken, dan zijn we er.
Dan zijn we er.
Ja, dus moet kunnen.
Ja. Albert-Jan, ik wil je onwijs bedanken voor dit gesprek. En ook natuurlijk voor alle moeite en energie die je levert om al die huishoudens te helpen.
Ja,
dankjewel.
Nou, ik doe het graag. Dankjewel.
Oké. Beste luisteraar, bedankt dat jij je kostbare tijd hebt besteed aan het luisteren van deze aflevering. Wil je niks missen? Volg dan Nedercast op Spotify, Apple Podcast of Podimo.